Romeinen hoofdstuk 5, waar ik weer lees vanaf vers 1. Wij dan gerechtvaardigd zijnde uit het geloof, hebben vrede bij God door onze Heer Jezus Christus, door welke wij ook de toeleiding hebben, door het geloof, tot deze genade in welke wij staan en roemen in de hoop der heerlijkheid Gods. En niet alleen dit, maar we roemen ook in de verdrukkingen, wetende dat de verdrukking lijdzaamheid werkt, en de lijdzaamheid bevinding, en de bevinding hoop. En de hoop beschaamt niet, omdat de liefde Gods in onze harten uitgestort is door de Heilige Geest die ons is gegeven. Want Christus, als wij nog krachteloos waren, is te zijner tijd voor de goddelozen gestorven. Want nauwelijks zal iemand voor een rechtvaardige sterven. Want voor de goede zal mogelijk iemand ook bestaan te sterven. Maar God bevestigt zijn liefde jegens ons, dat Christus voor ons gestorven is, als wij nog zondaars waren. Veel meer dan zijn er nu gerechtvaardigd door zijn bloed, zullen wij door hem behouden worden van de toorn. Want indien wij vijanden zijnde met God verzoend zijn door de dood zijn zoons, veel meer zullen wij verzoend zijnde behouden worden door zijn leven. En niet alleen dit, maar we roemen ook in God door onze Heer Jezus Christus, door welke wij nu de verzoening gekregen hebben. En vanaf vers 11 kun je weer terug naar vers 1 en weer doorlezen. Want dan kun je een poosje in de cirkel blijven redeneren. Maar niettemin is hier sprake van een systematische uiteenzetting. Het schriftgedeelte zelf blijkt over het algemeen nogal wat problemen op te leveren. Daar is een goede reden voor, dus niet omdat het echt zo onduidelijk is, maar het komt omdat het in het kort een samenvatting is van wat nu in de volgende hoofdstukken gaat volgen. Dus het is nogal gecomprimeerd hier en daarom ook gecompliceerd, om er meteen een paar moeilijke woorden tegenaan te gooien. Er staat dus nogal veel in het schriftgedeelte, veel dat later in de volgende hoofdstukken, 5, 6, 7, 8 op zijn minst, verder uiteengezet wordt, maar dit is de inleiding van. De eerste paar versen hebben we al uitgebreid bij stilgestaan. Het is wel aardig, wij vinden hier geloof, hoop en liefde achter elkaar genoemd. Echter niet zo snel als in 1 Korinthe 13. Hier iets uitgebreider, maar er staat wij dan gerechtvaardigd zijnde uit het geloof. En daarna wij roemen in de hoop der heerlijkheid Gods. En die hoop beschaamt niet door de liefde Gods die in onze harten uitgestort is door de Heilige Geest. En dat zijn precies de drie begrippen die van belang zijn of die een overheersende rol spelen in het leven van kinderen Gods. Dat is in ieder geval de bedoeling. Geloof, hoop en liefde. Geloof en dus vertrouwen in wat God gesproken heeft. En dus hoop, want het kan niet anders. Wat God gesproken heeft, heeft namelijk betrekking op de toekomst. En dus vallen geloof en hoop bij elkaar altijd in de Bijbel. Het is niet echt helemaal hetzelfde, maar in de praktijk komt het er wel op neer. Vertrouwen is immers vertrouwen op wat beloofd is aangaande de toekomst. En dus geloof en hoop. En liefde spreekt over verbondenheid enerzijds en anderzijds over dienstbaarheid. Dienstbaarheid aan degene met wie wij verbonden zijn, uiteraard. Het spreekt dus over het praktische leven feitelijk van de gelovigen. En deze woorden, die nou net niet helemaal tegen elkaar aan staan, maar deze woorden vormen de inleiding tot wat nu verder volgt in het gedeelte, eigenlijk vanaf vers 12. Want vanaf vers 12 komt dan de verdere uiteenzetting. Daar hebben we het later over, maar zoals gezegd, dit is de inleiding van. In elk geval moet eerst vastgesteld worden, voordat verder gegaan kan worden, dat wij, voor zover wij gelovigen zijn uiteraard, dat wij gerechtvaardigd zijn. Dat hoeft niet meer te gebeuren, dat is ook niet meer twijfelachtig, dat is geregeld. Wij zijn gerechtvaardigd. De brief is immers geschreven aan degenen die het evangelie gehoord en aanvaard hebben. Ik zal je nog wat aardigs erbij vertellen. Het is u waarschijnlijk niet opgevallen. Maar de eerste keer dat over de dood van de Heer Jezus gesproken wordt in deze brief, is pas in dit gedeelte van hoofdstuk 5. En we zijn al lang bij dat we gerechtvaardigd zijn uit geloof, we hebben vrede bij God enzovoort. Is de apostel dan niet het belangrijkste vergeten, dat het tot stand gekomen is door de dood van de Heer Jezus? En mijn antwoord is nee. Want dat is niet zozeer onderdeel van de uiteenzetting, de verklaring van het evangelie, dus de prediking van het evangelie. En als eenmaal men toe is aan de verklaring ervan, van hoe het dan zo in elkaar steekt, ja, dan hoeft dat niet meer zo uitgebreid genoemd te worden. Dat gebeurt ook niet. Dat is niet mijn vondst, het is gewoon zo. Zo heeft de apostel het geschreven. We zouden daar onze lering uit trekken. Er staat natuurlijk, God heeft hem voorgesteld tot verzoening en we weten ook hoe. Maar dat het was via zijn lijden, zijn dood, opstanding enzovoort, staat er niet eens bij. Die begrippen vormen we, die worden later wel genoemd. Hier eerst even heel snel in het begin van Romeinen 5, daarna iets uitgebreider met meteen een praktische toepassing. En vanwege die praktische toepassing in hoofdstuk 6, het eerste gedeelte. Maar zo nadrukkelijk komt het allemaal niet naar voren, eenvoudig omdat het nadrukkelijk naar voren komt in de prediking van het evangelie. Maar als daarna verklaard moet worden, wordt het bekend verondersteld. En dus gewoon, wij gerechtvaardigd zijnde uit het geloof, wij dan, ik heb eerder gezegd dat dan slaat op het voorgaande, het is de conclusie uit wat nou geweest is, dat hebben we nou gehad, zo is het dus, wij dan gerechtvaardigd zijnde uit het geloof, hebben vrede bij God, dat betekent dat we ook met God verzoend zijn en met hem in vaste relatie gebracht worden. Ik ga met opzet nog even snel door deze verse heen om even de draad op te pakken. Hè? Wij hebben vrede bij God, wij zijn gerechtvaardigd. Wij hebben ook de toeleiding door hetzelfde geloof. Wij hebben door geloof toeleiding, de ingang gewoon, hè? Toegang of toeleiding tot deze genade in welke wij staan. Of we er ook echt staan, dat is maar de vraag, want wat er eerst staat is, we hebben de toeleiding tot die genade. Hier gaat het niet eens meer om genade voor zondaren, opdat hun zonden vergeven zouden worden. Hier gaat het om genade voor kinderen Gods, opdat ze daarin zouden staan en dus iets praktischer daaruit zouden leven. Het gaat om de positie die wij innemen. Wij staan niet in of onder de wet. Wij staan in of eventueel onder de genade. En in en onder, dat gebruiken de vertalers door elkaar voor hetzelfde Griekse voorzetsel. Dus het maakt echt geen verschil. Wij staan in de genade, dat is onze tegenwoordige positie. Dat wil zeggen, niet wij kunnen die genade ontvangen. Wij hebben die genade ontvangen en leven daaruit. In de praktijk, in onze tegenwoordige bedeling der genade Gods. Maar dat is een term uit Efeze 3. Komt later ook trouwens voor hier in Romeinen, we hebben het er dus nog over. We hebben door geloof toeleiding tot deze genade in welke wij staan. Dat is onze tegenwoordige positie dus. En in onze tegenwoordige positie roemen wij in de hoop. Dat wil zeggen in onze toekomstverwachting. Dat is wat ons bekrachtigt. Dat is die hoop die aan ons leed moet verzachten enzovoorts, weet u wel. Onze tegenwoordige positie, onze wandel wordt in hoge mate bepaald door de toekomstverwachting, de zekere toekomstverwachting die wij hebben. En dus wij roemen in de hoop. Wij hopen namelijk, dat wil zeggen wij verwachten heerlijkheid van Gods wegen, staat hier. Welke heerlijkheid dan? Ja, dat staat er nog niet bij. Dat komt eigenlijk pas in hoofdstuk 8, maar vooruit. Maar zoals gezegd, het is nu eenmaal inleiding tot wat hierna volgt. Er zou immers heerlijkheid aan ons geopenbaard worden. Daar zien wij naar uit en dat verwachten wij. En daarna staat er, en niet alleen dit, dat wil zeggen wij roemen niet alleen in die hoop der heerlijkheid Gods, maar wij roemen ook in de verdrukkingen. Want eigenaardig genoeg, en het is inderdaad de eigen aard van deze dingen, geloof betekent niks als er geen verdrukking is. Geloof is, het is gewoon niks. Betekent niks. Vertrouwen, waarin? Ja hoor, ik vertrouw helemaal op, maar als er geen verzoeking is, geen verdrukking, als er geen verdrukking en benauwdheid is, of hoe het maar allemaal heet mag. Ja, wat betekent geloof? In de praktijk niks. Immers. Want het punt is namelijk dat het niet maar gaat om geloof in verband met uitsluitend de toekomst, maar het gaat juist om het heden. De rechtvaardige, zegt apostel elders, op meerdere plaatsen, drie plaatsen. En hij citeert in twee plaatsen. Deze apostel, één plaats, een andere apostel. En ze citeren allemaal uit Habakkuk. De rechtvaardige zal uit het geloof leven in de praktijk. En geloof betekent niks als het niet toegepast wordt en beproefd wordt in de praktijk. Je kan wel zeggen, ik vertrouw volkomen op dit of dat, maar dat moet je in de praktijk ook doen, hè? Toch? Moet je gebruik maken van de dingen waarop je vertrouwt, daar komt het inderdaad op neer. Toch? Als je een oude ladder hebt die vermolmd is en je moet drie hoog tegen de gevel om de dakgoot schoon te maken enzovoort, dan kan je wel zeggen, ik vertrouw helemaal op die ladder, maar als je er niet op klimt. Ik moest even gauw wat bedenken, ik wist zo gauw niks anders. Als je er dan niet op klimt, dan. Ja, dan betekent dat gewoon niks. Toch? Mijn vader had trouwens een heel ander verhaal, schiet me nou ineens binnen. Die had er ook een voorbeeld van. Dat ging over een koorddanser, noemen ze zo iemand. Dan spannen ze een kabel van de ene toren naar de andere. Vroeger gebeurde het nog in het publiek, enzovoort. En dan liep de man eroverheen. Eerst alleen en daarna met een kruiwagen. Van de. Ja, zeker. Zeker wel. En de volgende vraag was, broeder Brans moet hem ooit gehoord hebben van hem. Wie wil erin zitten? Wie wil erin zitten? De vraag is dan, en wie wil erin zitten in die kruiwagen? Hè? En dan is de vraag, geloof je dat ik dat doen kan? Ja, dat gelooft men wel, want men heeft het hem zien doen. Niet waar? Maar er dan nog in gaan zitten en eraan toevertrouwen. Ja, dat is nog heel wat anders natuurlijk. Nou, dat is geloof. Dacht hij, vond hij. En ik denk ook wel dat dat wel een voorbeeld is, ja. Nou goed. Dus daar komt het op neer. Dat wil zeggen, men kan wel zeggen dat men gelooft, maar dat betekent in de praktijk niks. Indien iemand zegt dat hij geloof heeft, en hij heeft de werken niet. Ja, was dat nou helemaal? Want ik weiger nu even om Jacobus helemaal letterlijk te citeren, met opzet. Maar Jacobus zou juist ook geloven dat in de praktijk betekent dat niks. De vraag is niet of zo iemand al of niet in de hemel komt. De vraag is gewoon wat het in de praktijk dan is, dat geloof. En in vele gevallen blijkt het ook inderdaad niet zoveel te zijn. Daarom zou geloof beproefd moeten worden in de praktijk. En dat niet alleen. Want door beproeving van dat geloof, door ervan gebruik te maken dus en eruit te leven, door vertrouwen op de Heer in plaats van alle andere dingen, wordt dat geloof ook inderdaad gebouwd. En christenen weten, ze moeten gebouwd worden in het geloof, dat is een Bijbelse term, ze moeten groeien in het geloof. Maar dat kan alleen als het geloof beproefd wordt, anders niet. Het is een levend geloof, als het gebruikt wordt, wordt het sterker, als het niet gebruikt wordt, wordt het alleen maar zwakker. Dus dat is met spieren. Als je ze niet gebruikt, verdwijnen ze zelfs helemaal. En komen ook nooit meer terug. Het gaat dus om zeer praktische dingen hier. Daarom roemen wij ook in de verdrukkingen, wetende dat de verdrukking lijdzaamheid werkt. En dat wil zeggen, het resultaat van verdrukking zou zijn lijdzaamheid. Dat wil zeggen, bereidheid tot lijden. Maar ook overgave. Ik vind het altijd moeilijk om dat woord leidzaamheid uit te leggen. Het neemt namelijk een heleboel tijd. Ik vraag me trouwens af of ik dat niet hier een poosje geleden anders gedaan heb. Maar dat weet ik niet meer. Leidzaamheid heeft te maken met lijden. Bereidheid tot lijden. Daarom wordt het ook wel eens opgevat als geduld. Zo van wachten tot het weer overgaat. Maar het is veel meer dan dat. Het is bereidheid om te lijden in de meest negatieve betekenis van de uitdrukking dus. Al moet ik er dan meteen bij zeggen dat lijdzaamheid lang niet altijd zo'n negatieve betekenis heeft. Maar ik zoek altijd naar een goed Nederlands woord ter vervanging van lijdzaamheid, maar het is er niet, geloof ik. Heb ik het dus toch verteld hier? Of ergens anders? Oh, dat zou ook kunnen, ja. Het is, ja, dat zou kunnen, ja. Het is namelijk passie. U weet wel, van de Matthäus Passion, omdat het Duits is. Passie, lijden. Maar u en ik weten dat passie, dat is Latijn, maar dat passie weliswaar betekent lijden, maar veel meer dan dat. Want in de meeste gevallen, als wij in het Nederlands de term passie gebruiken, is het helemaal niet zo negatief. En doet het zelfs niet zeer. Nou ja, soms wel, maar dat is van minder belang, omdat het om andere dingen gaat. Als iets met passie, als we iets met passie doen, dan wil het zeggen dat we ons er helemaal aan overgeven. En er ons dus aan ondergeschikt maken, dat heet lijden. En dus leidzaamheid. Gepassioneerd zijn. Dan komt het over je, dan neemt het bezit van je. Je vindt het nog lekker ook. Zo. Wie lacht daar? Nou ja, goed. Als je lacht, heb je het goed begrepen. Ja, precies. Dus dat is wat het is. Het komt over je en dat is op zich goed. Het neemt bezit van je. En waar het gaat om geloof, geestelijke dingen, zelfs om de Heer zelf, gaat het om passie, gepassioneerdheid. Wij geven ons eraan over. We laten het dan maar gebeuren. Moet het zo, dan moet het zo. Enzovoorts. Het grijpt ons. Het houdt ons bezig. In de praktijk, maar vooral ook emotioneel, gebeurt allemaal. En het zit allemaal in het ene woord, leidzaamheid. En daarna ben ik altijd geneigd te zeggen dat lijden met de lange ei en lijden met de korte ei in de praktijk weinig verschilt. Want het brengt je ergens, onder alle omstandigheden. Je geeft je aan iets over, leidzaam. En dan word je dus geleid. Dat wil zeggen, dan kom je ergens terecht. En soms leid je ook. Hoe je het spelt allemaal, broeder? Ja, dat is problematisch natuurlijk. Ja. Maar ik hoop dat u een beetje begrijpt waar het om gaat. Wij zouden lijden niet uitsluitend interpreteren als de zin van gemarteld worden of pijn lijden of iets dergelijks. Dus niet noodzakelijk. Het hoort er wel bij. Min of meer vanzelfsprekend. We nemen dat op de koop toe. Zo hoort dat nou eenmaal. Maar het gaat om andere dingen. Maar in alle gevallen betekent het onderwerping. Als iets gepassioneerd gebeurt, betekent het dat men tot een zekere hoogte de controle verloren heeft. Men geeft zich aan iets over. Men onderwerpt zich eraan. Enzovoorts. Dat is wat het is.
We moeten ons oefenen in godsvrucht, hè? Maar ja. Is ook een oefening? Leiden.
Dat is oefenen, ja. Het is altijd oefening. Alles wat men doet is oefening. Alles wat men doet is oefening. Het is training namelijk. En wanneer men iets voor het eerst doet is het moeilijk. Wanneer men het voor de tweede keer doet ook nog. Want dan heeft men nog spierpijn van de vorige keer. En bij de derde keer wordt het iets makkelijker. En zo wordt men steeds meer geoefend. En op den duur vraagt men zich af waar men zich in het verleden eigenlijk zo druk over gemaakt heeft. Heb je het nog? Zadelpijn gaat er wel voorbij. Maar je moet wel blijven fietsen. Ja, bedoel ik maar. Daarna weet je gewoon niet meer wat het is. Is het voorbij. Gaat over dan. Maar het is dus oefening. En dat is met geloof ook inderdaad de bedoeling. Want per slot, maar dan loop ik heel ver vooruit. Wij worden geacht kinderen gods geworden te zijn door geloof. En wij als kinderen gods worden geoefend. Getuchtigd. Wij worden geoefend. Om op te groeien, om volwassen te worden, ook in geestelijke zin. Dat is een kwestie van leidzaamheid. Dat komt over ons. Dat heeft te maken met dat we onderworpen zijn aan onze vader namelijk, enzovoorts. En die gebruikt alle dingen ten goede om ons te oefenen en te trainen voor onze toekomstige positie als zonen en als volwassen zonen gods. Dat is het idee. En de aardigheid is, dat wat ik nu zeg, dat klinkt heel ernstig. En dat is het ook. Maar, om het daarna weer wat te verzachten. Niet alleen het leven van een gelovige ziet er zo uit. Het heeft van doen met lijden. En dat men nou eenmaal maar de omstandigheden moet accepteren zoals ze zijn. En ermee moet leren leven. En er zich maar in moet oefenen enzovoort. Dat is niet alleen voor gelovigen zo. Dat is voor ongelovigen ook zo. Alleen bij hen leidt het tot niks. En bij ons wordt gezegd, God doet, en het is een paar hoofdstukken verder, doet alle dingen medewerken ten goede voor degene die hem lief hebben. Degene die na zijn voornemen geroepen zijn. Dat is inmiddels hoofdstuk 8, maar het is aan het slot van deze uiteenzetting die hier in hoofdstuk 5 begint. Dus daar gaat het over. En als leven nou toch een strijd is, zal ik maar zeggen, om eens wat clichés te gebruiken. Ik doe het met een glimlach, maar ja. Als het leven dan toch zo'n strijd is, nou dan kun je beter de goede strijd strijden. Want zo staat het er, hè? Strijd de goede strijd. Dat is geloofs, namelijk. Dat is ook strijd, maar het leidt tenminste tot iets goeds. Met een korte ei deze keer weer. Of met een lange. Dat maakt me trouwens niet uit. Goed. Dus de verdrukking werkt leidzaamheid, gepassioneerdheid, maar ook bereidheid om het lijden te aanvaarden zoals het komt. En daarna de leidzaamheid bewerkt bevinding, ervaring, heb ik vorige keer al gezegd. Bevinding, ondervinding, ervaring, dat is gewoon wat het is. En de bevinding bewerkt hoop. Want hoe meer ervaren we zijn, hoe meer hoop wij hebben. Want de ervaring leert ons dat na regen zonneschijn komt. En daarna weer regen. En dat was prediker nog, weet u. En daarna weer zonneschijn. En dat wisselt zich constant af. Dat heeft van doen met de woelige baren op en neer. Op en delen voor de Groningers. Woelige baren der levenszee. Waarop ons scheepje drijft. U weet wel. Ik haal die dingen aan, niet spottend, maar gewoon omdat het zulke bekende clichés zijn. Maar ik hoop dat ze een keer doordringen. Het gaat op en neer. En de ervaring leert ons dat het ook altijd zo blijft. Het blijft op en neer gaan. Dingen blijven niet altijd hetzelfde. Het heet intervaltraining in de sport. Sport, weet je wat het is? Ja? Oh, ja. Nou ja, laat maar zeggen. Ik heb er een boek over gelezen, dan kun je erover meepraten tenminste. Nou goed. Intervaltraining. In de muziek bestaat dat ook, maar dan is het weer wat anders. Intervaltraining. Goed. Maar de bevinding werkt hoop. Dus het eerste wat de hulpverleners dan zeggen, ook deze ellende gaat wel weer voorbij. En dat is ook zo. Of je er nou wat aan doet of niet, dat gaat heus voorbij. Soms heel definitief, dat was dan weer niet de bedoeling, maar het gaat voorbij. Als u begrijpt wat ik bedoel. Dat is zo, ja. Dat is in de meest fundamentele levenswijsheden, hoor. Toch, jullie lachen erom. Maar zo zit het. Het gaat echt voorbij. En het went bovendien ook. Dat is maar goed ook trouwens. Maar het is echt zo. En men wordt er door geoefend. Ja, zolang je erom lachen kunt, is er nog niks aan de hand. Maar ik hoop dat je er later bij gelegenheid nog eens aan terugdenkt. Eventueel. Het is echt zo namelijk. Als je in de problemen zit, klinkt dit allemaal wat vreemd. Maar en, omdat we een beetje omgrijnzen. Maar niettemin, dat is echt waar. Het gaat voorbij. En het is de bedoeling ook. En als het voorbij is, dan is de volgende vraag: en wat komt er hierna nu weer? Dat is gewoon zo. Nou goed. En dat is ook min of meer de bedoeling, want het vormt ons. Naar de mens is dat al zo. Dat is echt waar. Als de mens voor de wind gaat, leert hij weinig hoor, heus. Hij leert pas wat, hij wordt pas volwassen als hij de stormen in het leven leert te doorstaan. Dat is het. Men moet sterk worden. Nou goed. Maar dat is feitelijk wat hier staat. Wij roemen in de verdrukking. Waarom? Omdat het ons oefent. Omdat het ons ervaring bijbrengt. Omdat het ons leert te leven met de omstandigheden en onder de omstandigheden. Dat is die leidzaamheid. Het brengt ons levenservaring en levenswijsheid. Dat is die bevinding. En de bevinding bewerkt hoop. Want de aardigheid is dat wij, en zo hebben we dat ooit, maar dat is alweer een paar jaar geleden, hier in deze plaats besproken. Het kon al 10 jaar geleden zijn, langzamerhand. Naar aanleiding van het boek Prediker namelijk. Dan wordt de vraag gesteld, waarom is dat eigenlijk in het leven zo, dat er na zonneschijn altijd weer regen komt? Zo staat het er niet, maar dat is wel de gedachte. En het antwoord is, opdat de mens niet zijn hoop zou zetten op de dingen die hier onder de zon zijn. Opdat de mens niet zijn hoop zou stellen op de toekomst hier in dit leven. En daarom wordt alle voorspoed altijd weer afgewisseld door tegenspoed. Echt beter worden dus niet. Het gaat alleen op en neer. En soms gaat het op, dat is een leuke route zal ik maar zeggen. Maar dan gaat het ineens weer down. Dat is het verhaal. En dat is zo in de schepping, in de oude wereld dus is dat zo. Opdat de mens daaruit zou leren dat hij zijn verwachting niet zou stellen op de dingen hier onder de zon, maar op het woord Gods. Want dat is onveranderlijk. Dan ben ik ineens bij Petrus terecht, maar goed. Nou ja, of bij Jesaja 40, het evangelie. Namelijk, alle vlees is als gras, maar het woord Gods houdt stand in eeuwigheid. Er zal geen duimbreed wijken, maar dan zit ik ineens in Turingen. Nee, maar goed, bij Luther. Laat maar zitten. He? Maar zo is het echt. En wat een mens dus, wat het evangelie aangaat, zou je dus moeten zeggen, wat een mens dus in het leven nodig heeft, bij al dat op en neer gaan, zal ik maar zeggen, iets waaraan hij houvast heeft. En het enige waaraan men houvast kan hebben, is aan het woord Gods. En dat geeft dus stabiliteit in het leven. Alleen je houdt je eraan vast en dan komt de stroom weer van links en dan weer van rechts. Dus je wordt wel een beetje heen en weer bewogen, maar je houdt je vast aan het woord Gods. Zo staat het in Efeze 4. Omdat we zouden opgroeien, dat de mens Gods volmaakt zou zijn, of woorden van die strekking althans. En omdat we niet meer heen en weer zouden bewogen worden, maar zouden staan, stand houden en staande blijven. Inmiddels al Efeze 6 overigens. Dat is echt waar het om gaat. Er geeft stabiliteit in het leven. Omstandigheden wisselen dan wel, maar wij niet meer. En naar de mate waarin wij ons voeden, om het dan maar zo te zeggen, met het woord Gods, zullen we ook geestelijk sterker worden en gebouwd worden. En zullen we inderdaad niet met alle wind van leer meewaaien. En wat er dan ook verandert in de wereld. Het is soms heel vervelend. Maar wij blijven gewoon staan. En dat is het dan. Gebouwd op de rots heet dat. Nou goed. Dus die verdrukking werkt leidzaamheid en de leidzaamheid werkt bevinding en de bevinding bewerkt hoop. En de hoop beschaamt niet, omdat de liefde Gods in onze harten uitgestort is door de Heilige Geest. En wat die hoop betreft, dat is niet slechts hoop op de uiterste toekomst in de zin van de opname van de gemeente en de heerlijkheid die aan ons zou geopenbaard worden pas in de toekomst. Maar het is ook hoop op de Heer in ons tegenwoordige leven, nu nog hier, in verband met die heerlijkheid Gods die aan ons weliswaar hier niet zal geopenbaard worden, maar die wij hier al wel zouden ontvangen. Maar zoals gezegd, dat wordt pas uiteengezet, wordt uitgebreider in Romeinen 8. Dus het is wat moeilijk om er nu op voorhand over te spreken. Maar ik moet wel een beetje vooruitgrijpen, opdat u niet zou denken dat die hoop alleen maar gericht is op de wederkomst van Christus en wat daarna gebeurt. Het is namelijk niet zo. Het gaat namelijk uitdrukkelijk over hoop in ons tegenwoordige leven, hier. Al bedoel ik niet te zeggen meteen hoop voor ons tegenwoordige leven. Ons aardse leven als zodanig, want dat bedoelde ik niet. Ik bedoelde alleen hoop dat de Heer inderdaad ons bewaren zou. Ons zou doen opgroeien, ons zou sterken en boven alles zou gebruiken in zijn dienst. Zodanig dat wij inderdaad tegen de tijd dat het zover is tot zonen zullen worden aangesteld. Maar het gaat om een werking van de geest, dan wel het woord, dan wel van Christus in ons, reeds nu. Want het gaat er niet om of het ons voorspoedig gaat in ons aardse leven, ons maatschappelijke leven, in onze carrière, wat het ook wezen mag. Het is niet eens een Nederlands woord en ook een tamelijk on-Nederlands begrip van oudsher. Maar vooruit. Daar gaat het niet om. Het gaat erom of de Heer het goede werk wat hij in ons begonnen heeft ook daadwerkelijk voleindigt. Dat wil hij doen, zegt Filippenzen 1. Maar het is afhankelijk van of we ons daaraan overgeven. En dus het is afhankelijk van onze bereidheid om te lijden. Want ons is uit, ik weet niet of ik die tekst vorige keer al geciteerd heb, maar dan doe ik het nu, ons is uit genade gegeven, niet alleen in hem te geloven, maar ook voor hem te lijden. Dat zijn de laatste versen, geloof ik, van Filippenzen 1, als ik het wel heb. En het is diezelfde brief die begint met één bladzijde daarvoor, dat God een goed werk in ons begonnen heeft en hij wil dat voleindigen tot op de dag van Jezus Christus, dat wil zeggen tot onze openbaring voor de rechterstoel van Christus. En in verband met dat werk zouden wij onze hoop op hem stellen, want als ik het dan vooruitgrijpend nu één keer vertellen mag, de gedachte is namelijk dat wij nu reeds veranderd worden van heerlijkheid tot heerlijkheid, dat wij nu veranderd worden naar zijn beeld, dat wij nu heerlijkheid ontvangen. Die zien we echter niet. En in de toekomst zal die heerlijkheid aan ons geopenbaard worden. Maar dat kan alleen als hij er eerst al is. Heb je dat? Het is ook ongeveer hetzelfde verhaal als wij verzamelen ons een schat in de hemel. Die is daar dus. En die zal ons dan gegeven dan wel getoond worden. Maar het gebeurt nu. En alleen de hoop stellen voor de toekomst op de Heer, dat is niet de bedoeling. Trouwens, de schrift zegt, dat is 1 Korinthe 15. Ja, ik zoek het allemaal niet op, omdat ik eigenlijk niet eens bezig ben met dit schriftgedeelte te verklaren. Het is maar wat uitgebreidere toelichting. 1 Korinthe 15, indien we alleen voor dit leven, indien we alleen voor dit leven op Christus zijn hopende, zijn wij de ellendigste van alle mensen. De beklagenswaardigste, zegt, meen ik, de nieuwe vertaling. Want die heb ik geloof ik nog onthouden. Dat is toch een heel sterke. Je kunt wel voor dit leven op Christus hopen, maar dan alleen in verband met de toekomst. En andersom, als je alleen hoopt op de toekomst, dan komt van de toekomst weinig terecht. Van die heerlijkheid in ieder geval niet. Want het gaat erom dat wij nu uit geloof zouden leven. En in verwachting van het werk van de Heer nu aan ons. En het resultaat zal dan in de toekomst gezien worden. Of we zullen het in de toekomst ter hand gesteld krijgen. Of hoe dat maar heten mag. Wij hebben het daarover, want het komt echt uitgebreid aan bod. Kortom, er staat de hoop beschaamd niet, omdat de liefde Gods in onze harten uitgestort is door de Heilige Geest die ons is gegeven. En daarna gooi ik de zinnen door elkaar, omdat het twee keer hetzelfde zegt. Je kan net zo goed lezen. Door de Heilige Geest die in onze harten uitgestort is. Door de liefde Gods die ons is gegeven. Maakt geen verschil. Het gaat om dat wij deel hebben gekregen aan de goddelijke natuur. En God is liefde en God is geest. En daarom kunnen beide woorden gebruikt worden. Geest of liefde. En waarom worden ze allebei gebruikt? Omdat geest een nogal neutrale term is. Dat wil zeggen, een zeer veelzijdige term. Er kan van alles onder verstaan worden. Maar daarom wordt liefde erbij gezegd, of bij genoemd, omdat liefde in de eerste plaats duidt op gemeenschap. Verbondenheid met. De hoop die wij hebben wordt niet beschaamd, omdat we nou eenmaal der goddelijke natuur erachter zijn. Omdat we wedergeboren zijn, omdat we kinderen God zijn. We staan in een vaste relatie tot God, enzovoorts. Door de Heilige Geest die ons is gegeven. Of door de liefde Gods die ons is gegeven, enzovoorts. Bovendien, de eerste betekenis van liefde is natuurlijk die van gemeenschap, maar dat is een nog tamelijk abstracte. De tweede betekenis is de concretere, en die vloeit uit de eerste voort. De tweede is altijd die van dienst. Liefde in de praktijk is altijd dienst. En daarna zeg ik, en niet in de praktijk, ja, als iets in de praktijk niet bestaat, dan bestaat het eigenlijk niet. Ik zeg altijd, liefde is eigenlijk niks, tenzij dan dat het tot uitdrukking komt in ons doen en laten. Nee, anders, dat weten we niet meer, maar anders kun je het hooguit verliefdheid noemen. Die term wil men nog wel eens gebruiken. Dan is puur enkel en alleen emotie. En dat gaat vanzelf weer over. Ik zeg altijd, dat is een hormonenkwestie. Nee, ik neem het bloed serieus, broeder. Maar niettemin, hormonenkwesties zijn bloed serieus. Maar dat is een hormone, dat gaat vanzelf al weer over. Is dat zo, zuster? Nou goed. Bedankt, broeder, voor dat openhartige getuigenis. Tot in lengte van jaren zal men mij vragen, wie is die broeder die... Maar gelukkig ben ik uw naam even vergeten. Maar ik hoop dat u begrijpt wat ik bedoel. Je kunt wel zeggen, ik hou van je, maar als het nergens in tot uitdrukking komt, dan heeft het geen enkele zin om het te zeggen en is het vermoedelijk ook een leugen. En als het wel tot uitdrukking komt, ben ik altijd geneigd te zeggen, dan hoef je het ook niet zo nodig te zeggen, maar mevrouw stelt er wel prijs op. Maar goed, laat me zitten. Maar ik geef het u al heel serieus commentaar. Als je in de Bijbel dat beroemde woord liefde tegenkomt, agape, het is een nogal legendarische term, het betekent in de praktijk altijd dienst. Gewoon dienst. Als we de Heer lief hebben, betekent het dat we hem dienen, maar andersom ook. Namelijk, als er gezegd wordt dat hij ons lief heeft, zou dat niks betekenen als het alleen spreekt over Gods gevoelens. Want als het geen uitwerking heeft, heb je er niks aan. Je kunt dan iemand hebben op een zeer hoge plaats die jou lief heeft, maar als hij niks voor je doet, kan het net zo goed niet zo zijn. Ik bedoel, dat maakt geen enkel verschil. En vandaar deze term hier, door de liefde Gods. Liefde is dus niet maar gemeenschap, dan wordt het een soort filosofie. Het is praktische gemeenschap. Een praktische gemeenschap bestaat altijd uit dienst. Dienst aan elkaar. Dat is het hele verhaal. Dat moet je gewoon weten, had je al lang moeten weten natuurlijk. Want het is niet alleen geestelijk en bijbelse waarheid, maar het is in de oude wereld eigenlijk net zo goed waar. Maar dat is mijn afdeling niet. Maar het is net zo. De hoop beschaamt niet omdat de liefde Gods in onze harten uitgestort is door de Heilige Geest die ons is gegeven. Want, en dan komt er vanaf vers 6 een uiteenzetting. En het lijkt mij toch verstandig om het eerst maar even met eigen woorden te zeggen. Het is namelijk zo gecomprimeerd dat het nogal wat problemen oplevert bij het lezen dikwijls. De gedachte is namelijk, vers 6, want de Heer Jezus Christus is in de tijd, toen wij nog gewoon zondaren waren, voor ons en onze zonden gestorven. En als ik het dan toch met eigen woorden mag zeggen, wat denkt u nou dat hij voor ons doet, nu dat wij geen zondaren meer zijn, maar kinderen Gods? Als hij dat al deed voor ons toen wij nog goddelozen waren, toen wij nog krachtelozen waren, toen wij nog onrechtvaardigen waren, toen wij nog slechten waren, toen wij kortom nog zondaars waren, die termen staan hier allemaal. Als hij toen voor ons stierf, wat zal hij dan voor ons doen nu wij leven? En kinderen God zijn geworden. En niet meer vijanden zijn enzovoorts. En het antwoord is, wel, het zal toch duidelijk zijn dat hij de rest van ons leven voor ons zorgt. En daarbij moet ik zeggen dat de rest van ons leven tamelijk lang is. Het is nogal eeuwig. Ja, precies, ja. Ja, dat is nogal lang, zou ik maar zeggen. Dat is wat hier staat. Hij zorgt namelijk nu voor ons. Maar het probleem is dat we daardoor terechtkomen bij wat ik populair noem, omdat ik die uitdrukking ook zo geleerd heb, we komen terecht bij het tegenwoordige werk van Christus. En vreemd genoeg, ik herinner me de term van de bewijzen van spreken dus maar weer de zondagsschool, maar merkwaardige wijze, als je aan een gemiddelde christen vraagt, wat is het tegenwoordige werk van Christus, heeft men geen flauw idee. En het gunstigste geval wordt het zoiets van, nou, hij luistert naar onze gebeden. Dan moet je eens vragen vervolgens, en verhoort hij ze ook? Daar is men bepaald niet zeker van, om het nog dan zacht uit te drukken. Toch? Of zeg ik nou wat geks? Zo is dat toch eigenlijk? Bij u misschien niet, maar als je nou eens gewoon vraagt aan de gemiddelde christen, die bestaat wel hoor, absoluut. Dan vraag je gewoon, Vraag nou eens gewoon aan iemand, wat betekent de Heer voor je? En als het een evangelisch christen is, een goede zou ik maar zeggen, dan zegt hij dat hij voor mij gestorven is aan het kruis en mijn zonde gedragen heeft enzovoorts. Maar dat was niet de vraag. De vraag is niet, wat heeft hij in het verleden voor je gedaan? De vraag is, wat betekent hij nu voor je? En in de praktijk komt er maar zelden wat van terecht. En soms krijg je de meest vreemde antwoorden. En dikwijls ook heel volstrekt onbijbelse antwoorden, moet ik u zeggen. Een van de meest populaire is dan dat de Heer degene is die ons vandaag door dit leven hier op aarde heen helpt enzovoorts. Staat nergens in de Bijbel. Maar sommigen zweren erbij. Omdat men niks anders kan bedenken eigenlijk. Men weet het niet. En in de Bijbel, leest men het dan in de Bijbel niet, dan moet ik u zeggen, nee, het staat er namelijk wel wat de Heer in onze tegenwoordige tijd doet. Maar vreemd genoeg, men leest er overheen en denkt dat het uitspraken zijn over wat hij in het verleden gedaan heeft. Men redeneert het weg, al of niet bewust. En het gebeurt zo vanzelfsprekend dat men het niet eens merkt. En toch, daar gaat het over. En hier vinden we de inleiding naar dat gedeelte. De voorgaande vier hoofdstukken hebben van doen met, populair gezegd, wie wij waren. Van nature. Beter nog, hoe wij waren van nature. Want het gaat over de zonden enzovoorts. En wat nu vanaf hoofdstuk 5 vers 1 volgt, gaat over wie of hoe en wie wij nu zijn. Kortom, hoofdstuk 1 tot en met 4 heeft van doen met wat de Heer Jezus voor ons gedaan heeft in het verleden. En ons te verstaan als niet-gelovigen, maar ongelovigen. Voor alle mensen namelijk. Maar de vraag is, wat doet hij dan nu voor ons? En dat is wat vanaf hoofdstuk 5 uiteengezet wordt. Daarna zou ik u toch voor willen houden dat het onderscheid, het niveauverschil tussen de natuurlijke mens en zoon van Adam en het kind van God, dat is dermate groot dat het tegenwoordige werk van Christus voor de kinderen Gods, voor de gelovigen, veel meer omvattend zou moeten zijn dan wat hij in het verleden gedaan heeft. Niet voor de gelovigen, maar voor heel de wereld. Voor zondaren, goddeloze, krachteloze, onrechtvaardigen en slechterikken. Toch of niet? En als hij dat toen voor ons gedaan heeft, voor ons gestorven is, wat doet hij dan nu? Het antwoord is, ja goed, eigenlijk moet ik dan heel langzaam beginnen. Maar ik heb me voorgenomen om volgende Bijbelstudiedagen, waarschijnlijk meerdere, dat tegenwoordige werk van Christus van allerlei kanten te belichten. Dus let u op. Komt wel weer. Maar Als de, door de discipelen gepredikt wordt in handelingen dat de Heer Jezus opgestaan is, kortom, dat is het evangelie eigenlijk, dat hij leeft. Ja, uiteraard. Maar als er gepredikt wordt, wordt er meteen bij gezegd, God heeft hem uitermate verhoogd en gesteld aan zijn rechterhand. God heeft hem, en niet alleen hij leeft weer, maar hij heeft de allerhoogste positie ontvangen die er is. Ver boven de engelen, ver boven alle overheden en machten enzovoorts. En meer in het bijzonder wordt gezegd, God heeft hem gesteld, handelingen 10 in de toespraak van Petrus in het huis van Cornelius. God heeft hem gesteld tot rechter over levenden en doden. Dan ziet het er niet best uit voor de levenden en de doden. In het algemeen. En zeker voor de levenden niet, want de levenden zijn die mensen die leven nadat de wereld, de volkeren, de mensheid in het algemeen, de Messias verworpen heeft. En dan ben ik terug in Romeinen 1, ik pak hem daar maar op, want dat hebben we beslot besproken. De gedachte is namelijk dat de toorn Gods, 1 vers 18, dat de toorn Gods geopenbaard wordt over de gehele mensheid. Die immers de waarheid in ongerechtigheid ten onder houdt enzovoort. De normale situatie van de natuurlijke mens is dat hij leeft onder de toorn Gods. Het is niet best. En met een andere term, hij leeft onder het oordeel Gods. Dus in de praktijk tussen die twee termen toch verder geen verschil. Dus maakt niet uit. En vervolgens, wij weten dat in de toekomst toorn over de wereld gebracht zal worden, in de dagen van de wederkomst van Christus, in de dag des toorns, maar zoals uiteengezet reeds hier, ook in onze dagen, vanaf de opstanding van Christus, leeft de wereld onder die toorn Gods. In een wereld dus, die van Gods wegen is losgelaten en die beheerst wordt door de God deze eeuw, de overste deze wereld, de overste van de macht der lucht. Want wij weten wie de wereld regeert, dat is de duivel. Dat doen we net of er een gemiddelde christen bestaat en dan zeg ik weer, die gemiddelde christen die denkt dat de wereld door God geregeerd wordt. Hij leest de krant. Niet alle kranten natuurlijk. Maar hij leest een krant, een speciale krant. Nee, hij leest in ieder geval een krant enzovoort. Maar het nieuws dringt kennelijk niet door. Hij denkt dat de wereld geregeerd wordt door God. Maar dat is niet zo. De wereld wordt geregeerd door de duivel. En als wij dus even niet oppassen, wij ook, want we leven midden in de wereld. En als we ons mee laten drijven met allerlei stromingen die zoal, zo voor de verkiezingen bedoel ik, zo weet u wel, ons bezighouden en op ons afkomen enzovoort, worden wij in de praktijk net zo goed door diezelfde duivel bestuurd en geregeerd. En leven wij dus onder de toorn Gods, dat is waar het om gaat. Maar het hele punt is gewoon dat God de wereld heeft losgelaten en zijn licht en dus zijn wijsheid uit de wereld heeft weggehaald, heeft verwijderd. Ik denk, daar moeten we uitgebreid over gesproken hebben naar aanleiding van hoofdstuk 1. Dus ik ga er nou niet verder op in. En de gedachte is dat waar wij niettemin waarheid zochten en aanvaard hebben, waar we zijn gekomen tot de Heere Jezus Christus en tot het woord van God, daar zou Hij met zijn licht schijnen in onze harten en ons verlossen van de toorn. Let op wat ik zei, niet toekomende toorn. Dat staat ook ergens in de Bijbel, maar die bedoel ik niet. Hij verlost ons van de toorn. Nu. En zo staat het ook trouwens hier in vers 9. Veel meer dan zijn er nu gerechtvaardigd door zijn bloed, zullen wij logischerwijze nu door hem behouden worden van de toorn. Welke toorn? Ja, die toorn uit hoofdstuk 1, vers 18. Draad vasthouden, hè? De toorn uit hoofdstuk 1, vers 18. Dat wil zeggen, het werk wat de Heer aan ons doet is een werk waardoor hij ons onttrekt aan de heerschappij. Macht zou iets te zwak uitgedrukt zijn, zou niet goed zijn, maar waardoor hij ons onttrekt in elk geval aan de overmacht. Dat wil zeggen aan de heerschappij van Satan. Ons onttrekt ook aan de duisternis die nou eenmaal heerst in de wereld, onwetendheid dus. Hè? En hij plaatst ons in het licht. En dat is een tegenwoordige werk. Waarna wij vaststellen dat het toch nogal tragisch is dan. En dat zeg ik ook onderkoeld. Hè? Maar dat het nogal tragisch is. Dat vele christenen niet beter weten te doen dan zich als gelovigen bezig te houden met de gang van zaken in de wereld, opdat het met de wereld wat beter zou gaan. Terwijl het werk van de Heer juist daaruit zou bestaan dat hij ons aan die wereld zou onttrekken. En ons zou vullen met zijn woord, met zijn licht, met zijn geest enzovoort, dat hij juist van de wereld weghoudt. Opdat wij zouden opgroeien tot zonen en daarmee in de praktijk van ons leven hier dus inderdaad onttrokken zouden zijn aan de heerschappij van den duivel. Dat is het idee, hoor. Dat is het tegenwoordige werk van de Heer. Dat is niet een werk wat vanzelf gebeurt. Niet een normaal proces en het gaat wel. Nee, dat is wat de Heer aan ons actief zou doen. Sterker nog, niet eens aan de gemeente collectief, hoewel je het zo ook kunt zeggen, maar aan elke gelovige individueel, en zo staat het er ook. Hij kent zijn schapen bij name en hij leidt hen uit. Waaruit staat er niet bij overigens in Johannes 10. Maar we weten waaruit. Uit de duisternis tot zijn licht. Uit de tegenwoordige boze eeuw en in de toekomende. Enzovoorts. Uit de dood, in de brede betekenis van de term. Uit de dood en in het leven. Of zoals de gelaten brief opent in 1 vers 4. Christus heeft zich voor ons, voor de gemeente, overgegeven. Het gaat niet over zijn lijden en dood. Hij heeft zich voor de gemeente overgegeven. Voor ons overgegeven, opdat hij ons trekken zou, dat is de bedoeling van zijn werk nu, opdat hij ons trekken zou uit de boze eeuw, uit de tegenwoordige boze eeuw. En dat gaat ook niet over de opname van de gemeente, het gaat ook niet over zijn lijden en dood, het gaat over wat hij nu doet. En dus vandaag, aan u en mij, dat is een heel persoonlijke aangelegenheid. En daarover spreekt dit schriftgedeelte hier. En vandaar die hoop die wij zouden hebben, die niet beschaamd zal worden als wij onze hoop, namelijk onze verwachting, dan wel ons vertrouwen op hem stellen. Dat is gewoon drie keer hetzelfde, hè. Voor vandaag, voor nu, betekent dat niet dat hij als gevolg van dat vertrouwen, dat geloof en die hoop ons zal helpen door dit leven hier op aarde. Het betekent dat hij dan inderdaad zijn werk aan ons zou doen. Het is bepaald niet hetzelfde als dat hij ons de kracht zou geven om ons werk te doen. Als u begrijpt wat ik bedoel. Toch of niet? Wij zouden, ik heb het hier veel vaker gezegd, hè, wij zouden niet denken dat de Heer betrokken wil worden in ons werk. Ik zeg niet dat het niet zo is. Wij zouden er alleen niet van uitgaan. Het is ook niet wat ons geleerd wordt in de Bijbel. Gaat er niet om dat de Heer betrokken zou worden in onze werken, waarbij hij onze hulp is. Maar gaat erom dat wij ons zouden onderwerpen, met alle passie, gepassioneerdheid, leidzaamheid, dat is echt de betekenis van het woord, aan zijn werk. Opdat niet hij zou wandelen in onze veronderstelde goede werken, maar opdat wij zouden wandelen in de goede werken welke hij voorbereid heeft. Met de woorden uit Efeze 2. Hebben we hem tot zover? Nou, de gedachte is dus vers 6. Want Christus, toen wij nog krachteloos waren, gaat erom wat hij gedaan heeft voor ons. Toen wij nog niet zochten, toen wij nog geen kinderen gods waren, toen wij nog zonder kracht waren, eigenlijk dood dus, hè, want dat is eigenlijk de betekenis. Toen wij nog krachteloos waren. Want Christus is te zijner tijd, op de tijd die hij gekozen heeft, let op dat het initiatief meteen gelegd wordt bij Christus, bij de Heer dus. Hij is op zijn tijd, niet toen wij erom vroegen, niet op onze tijd, op zijn tijd. Hij neemt het initiatief, hij geeft de leiding, hij bepaalt de loopbaan en wat hem wezen mag. Christus is te zijner tijd, toen wij nog krachteloos waren, en voor alle duidelijkheid, en hij nog niet de Christus. Als u moeite hebt met lezen, dan lees ik hem toch anders, dan lees ik toch gewoon, want hij die de Christus is, nu, is in het verleden, mede om Christus te worden overigens, maar vooruit, maar hij is te zijner tijd, toen wij nog zonder kracht waren, is hij voor de goddelozen gestorven. Einde van de theologische discussie dus, voor wie stierf hij? Voor gelovigen of voor ongelovigen? U weet wel, bekende kerkscheuringen weer, hè? Staat gewoon in de Bijbel, voor goddelozen. Hij is voor goddelozen gestorven. Let op, hij stierf voor goddelozen. Hij stierf voor degenen die niks met hem te maken hadden of met hem te maken wilden hebben. Hij stierf voor zijn vijanden. Hij is te zijner tijd voor de goddelozen gestorven. Daarna zegt de apostel, nou ja, voor een rechtvaardige sterven, ja, dat is ook een beetje onzin natuurlijk, hè. Probeer nou eens een omstandigheid te bedenken waarbij het nodig is dat iemand voor een rechtvaardige sterft. Dus het was voor onrechtvaardigen. En als hij zegt nauwelijks, nauwelijks zal iemand voor een rechtvaardige sterven, zegt hij, nou ja, normaal niet. Is ook nergens voor nodig. En daarna geeft hij toelichting bij het woord nauwelijks. Nauwelijks wil zeggen normaal niet, maar bij gelegenheid is het denkbaar, wellicht, bij hoge uitzondering. En dan ligt hij dan toe en zegt, want voor de goede, voor iemand die goed is, zal mogelijk iemand ook bestaan te sterven. Dat kun je misschien zo bedenken dat het wellicht zou kunnen. Dat zal ook best wel eens gebeurd zijn. Maar van hem staat dat hij voor goddelozen is gestorven. Niet voor goeden, voor slechten dus. Niet voor rechtvaardigen, maar onrechtvaardigen. Niet voor godvruchtigen, maar voor goddelozen. En niet voor sterken, maar voor krachtelozen. Die woorden hebben we inmiddels allemaal al gehad. En dan volgt in vers 8, maar God bevestigt en dus demonstreert vastmaken. To make sure. Vastmaken, bevestigen. En dus in zekere zin bewijzen. God bevestigt zijn liefde jegens ons, dat Christus voor ons gestorven is toen wij nog zondaars waren. En begrijp me goed, dit wordt hier niet als iets nieuws naar voren gebracht, hoewel het wel de eerste keer is dat het in de brief staat. Maar de gedachte is gewoon dat al deze Romeinen, degene wie de brief geschreven wordt, deze waarheid kenden. En daar bouwt de apostel nu verder op voort. En daarom gaat hij nu verder en zegt, dus vers 9, veel meer dan, dat wil zeggen wat nu volgt, is veel meer, is veel hoger, veel verstrekkender dan wat hij in vers 6 tot en met 8 gezegd heeft. Want dat hij gestorven is voor goddelozen, dat wordt overtroffen doordat hij leeft voor kinderen Gods. Dat hij gestorven is voor onrechtvaardigen, staat tegenover dat hij nu leeft voor rechtvaardigen. En daarna vraag ik, nou wat is nou meer? Dat is makkelijk genoeg. Leven is meer dan dood. En rechtvaardig is meer dan, tegenovergestelde van zelfs, onrechtvaardig enzovoorts. En dan, veel meer dan, zijn de nu gerechtvaardigd, door zijn bloed, kom ik later op terug, maar veel meer dan zijn de nu gerechtvaardigd, zullen wij door hem behouden worden, nu, van de toorn. En wat dat zullen betreft, ik weet niet of ik dat alles gezegd heb, en anders komt het hierna in hoofdstuk 6 zeker nog een paar keer terug. Dat zullen is weliswaar het hulpwerkwoord van de zogenaamde toekomende tijd, maar dat is grammatica. Maar het woord zullen wordt ook gebruikt ter beschrijving van een logische cyclus. Dat wil zeggen van oorzaak en gevolg. Als 1 en 1 2 is, zeg ik dan altijd, dan zal 2 en 2 4 zijn, enzovoorts. Hoort zo bij elkaar. Als het 1 waar is, dan moet het andere ook waar zijn. De Duitsers zeggen, als het 1 waar is, dan zal dat andere ook waar zijn. En dat is het leuke ervan. Zodra wij Duits gaan leren, krijgen we problemen met moeten en zullen. Want hun, ons moeten, dat is bij hun zullen. En het punt is gewoon dat zullen niet alleen duidt op toekomst, maar ook op gevolg van een oorzaak. Dat is ongeveer hetzelfde als toekomst. Als dit waar is, dan moet vervolgens, daarna, dat ook waar zijn, is dan de gedachte. Maar met tijd en toekomst heeft het eigenlijk niks te maken. Het heeft te maken met oorzaak en gevolg. En zullen in onze Statenvertaling heeft heel vaak de betekenis van moeten. In de zin van, het vloeit er logisch uit voort. En dat is niet specifiek Statenvertaling, dat is gewoon Nederlands woord. Maar we realiseren ons dat dikwijls niet. En daarom, als hier staat, zullen wij door hem behouden worden van de toorn, dan moet je niet meteen zeggen, oh, dat is hetzelfde als uit 1 Thessalonicense, namelijk, wij zullen behouden worden van de toekomende toorn. Staat daar? Het gaat hier niet over toekomende toorn, het gaat hier over de tegenwoordige toorn waarvan wij behouden worden. Wat zei de apostel ook alweer? Word behouden van dit krom en verdraaid geslacht. Nu. Behouden zijn wil ook inderdaad zeggen dat men onttrokken is aan de toorn Gods. En waar die toorn Gods bestaat uit duisternis en dus onwetendheid. En in de praktijk uit heerschappij van de duivel. Betekent dus dat we daarin onttrokken zijn en geplaatst zijn in het licht. En leven met een geopende Bijbel waardoor de Heer tot ons spreekt. En ons zijn waarheid bekend maakt opdat we daaruit zouden leren leven. Want waarheid als zodanig betekent ook niks als je er niet uit leeft. Nou ja, geestelijke toorn. Het is een soort toorn. Het is een vloek die op de wereld ligt. Alleen het valt ons niet op, omdat het al 2000 jaar zo is. En wat Nederland betreft, ja, 2000 jaar geleden zijn we aangekomen in de zogeheten prehistorie. Dus wat daarvoor ligt, weten we überhaupt niet. Toch? En in andere landen is het niet prehistorie, maar wordt het al gauw legende genoemd. Omdat men niet meer kan achterhalen. En daarna kijken we tegenwoordig naar. We kijken tegenwoordig naar. Discovery, zo heet het toch, hè? Discovery Channel, hè? Ja, nou goed. Daar worden we tegenwoordig geconfronteerd met allerlei zaken waar de mens totaal geen verstand van heeft, wat je niet weet. Verschijnselen die je niet verklaren kan en zo. En ik vind het prachtig, ik vind het zo mooi. Omdat ik het leuk vind hoe die wetenschappers nou eindelijk eens moeten zeggen, ja, dat weten we niet. Dat zeggen ze nooit, hoor, dat weten we niet. Ze zeggen altijd, dat weten wij nog niet. Nog niet. Nog heel onopvallend, dat weten wij nog niet. Maar ze bedoelen, dat weten we nog niet, maar dat komt nog wel. Maar kijk, in het verleden kunnen ze niet, ze weten het niet en kunnen niet verklaren. Waarom niet? Inderdaad, omdat de wijsheid uit de wereld verdwenen is, heeft God hoogst persoonlijk voor gezorgd. En wij verbeelden ons van alles in onze moderne technische wereld vertegenwoordigd. Maar het is gewoon flauwekul. Wij weten niet wat in het verleden was. En we voelen ons dan heel wat. Dus zo zit het eigenlijk. Maar de wereld wandelt in duisternis. In onwetendheid. En welke tak van wetenschap het ook is, blijft altijd zo. En zeker waar het de geschiedenis betreft, de oudheden, daar weet men in de praktijk niks van. En daarom heeft men de vrijheid om van alles aan theorieën zelf te ontwikkelen en te verdedigen, zodat er hier en daar toch nog wat wetenschappers kunnen promoveren. Natuurlijk. Maar bij gebrek aan materiaal en inzicht kan men van alles bedenken. Zo gebeurt het tegenwoordig. En hoe ingewikkelder de theorie, hoe knapper men is, maar zich uitgevende voor wijzen zijn zij dwaas geworden. Enzovoort. Hun onverstandig hart, ongelovig hart is verduisterd geworden. Enzovoort. En als wij dan zeggen, ja, maar kijk, zo staat het in de Bijbel. Dan zeg maar, ja, maar dat is natuurlijk flauwekul. Dan neemt men dat weg in alle arrogantie. En dan vindt men ons arrogant dat we gewoon zeggen, nou, zo staat het geschreven. Wij hebben tenminste oude bronnen. Echte. En we hebben zelfs een verklaring van waarom bepaalde zaken niet verklaard kunnen worden. God heeft de wijsheid in deze wereld tot dwaasheid gemaakt. Weggenomen. Heeft het licht uitgedraaid. Dus maar het licht uit de wereld teruggetrokken. Daar staat het toch. En in duisternis achtergelaten omdat men de duisternis verkiest boven het licht. Dat is waar het over gaat. Maar punt is gewoon, wij zouden daarvan behouden worden, nu. En dat is het tegenwoordige werk dat de Heer aan en in ons doen wil. En in de praktijk is dat werk veel meer en inderdaad veel hoger dan dat hij in der tijd, op zijn tijd, voor ons krachtelozen gestorven is. Hij leeft nu voor ons namelijk. Hij leeft voor ons. We leven in gemeenschap met hem. Hij wil een werk aan en in ons doen. Dat horen wij ons eigenlijk altijd, elke dag en elk moment van de dag, bewust te zijn. Om ons vervolgens daaraan te onderwerpen. Passie, leidzaamheid enzovoort. Dat is waar het werkelijk om gaat. En nou ja, goed. Ik zou bijna zeggen, ik wens u toe dat u inderdaad die schriftplaatsen die in de Bijbel spreken over het tegenwoordige werk Gods ook inderdaad als zodanig zou herkennen enzovoorts. En ze niet zou wegredeneren naar wat hij in het verleden gedaan heeft. Want het zijn echt twee verschillende dingen die weliswaar in elkaars verlengde liggen. Maar het wegredeneren van de tegenwoordige waarheid betekent gewoon dat we hier net als ieder andere mens in de wereld leven. En wij hebben dan nog het nadeel dat we in die wereld niet eens thuis horen. Maar waar dan wel? Ja, nergens dus. Want naar de hemel gaan we pas in de toekomst, was het idee. Heb je dat? Dan leef je heel armetierig, hoor. En wat de toekomst dan moet brengen, ja, dat we onze ogen een keer zullen opslaan in de hemel en dat is het dan. Maar dat was niet de bedoeling. De bedoeling was dat we tot zonen zouden worden gesteld, heerlijkheid zouden ontvangen enzovoorts. Daartoe zijn wij geroepen en daartoe zijn wij nog hier. Anders had hij ons net zo goed meteen helemaal weg kunnen nemen hier. Zou ons een boel ellende bespaard hebben. En dan zouden we bepaalde blijdschap hier weliswaar niet gehad hebben. Maar vermoedelijk is het in de hemel een blijdere aangelegenheid dan hier. Mag ik wel aannemen. Dus waarom neemt hij ons niet meteen weg? Ik zeg altijd, dan had hij ons net zo goed pas... Dan had de Heer Jezus net zo goed kunnen lijden en sterven uit de dood opstaan op de jongste dag. En daarna meteen nieuwe schepping, einde van het verhaal. Maar dat gebeurt nou juist niet. Omdat hij aan ons en in ons nog in deze oude wereld een werk wil volbrengen. Hij heeft een plan met ons. Dat is een werk wat hij, zolang als wij nog in het vlees zijn, aan ons wil volvoeren. Nou goed, meer daarover na de pauze. Dit onderhavige schriftgedeelte dan legt de verbinding tussen wat de Heer in het verleden gedaan heeft, waardoor wij vergeving van zonde konden ontvangen, waardoor wij verzoend konden worden met God enzovoort, met als resultaat dat wij gerechtvaardigd zijn uit geloof enzovoort, en gaat dan over naar het tegenwoordige werk Gods aan ons. En dat tegenwoordige werk heeft van doen met vers 2. Wij staan in de genade dan wel, wij hebben toeleiding tot de genade. Want dit werk doet God aan ons inderdaad eveneens uit genade, vanzelfsprekend. En het heeft van doen met de heerlijkheid die wij zouden ontvangen en die in ons zou geopenbaard worden. En daarom kunnen wij roemen in de verdrukkingen, omdat die verdrukkingen inderdaad het een en ander in ons moeten bewerkstelligen, ons moeten oefenen enzovoorts. En ons ook in de praktijk onttrekken aan de tegenwoordige boze eeuw. Dat is de gedachte. Het is bovendien een gedachte, maar dat schoot mij pas in de pauze weer te binnen. Het is bovendien een gedachte die ook uitgebreid genoemd wordt door Jacobus. U weet, Jacobus is een hoogst praktisch gerichte brief. En de Jacobusbrief begint dus meteen ook daarmee. Want we krijgen bij Jacobus eerst de afzender en daarna de adressering aan de 12 stammen in de verstrooiing. Waar komen die andere 10 toch ineens vandaan? Maar vooruit. Leuk, hè? Maar goed. Maar niettemin gewoon geschreven aan gelovigen, zoals uit de inhoud van de brief ook duidelijk blijkt. En dan het eerste vers, eigenlijke vers van de brief is Jacobus 1 vers 2. Acht het voor grote vreugde, mijn broeders. En let vooral op vreugde en daarna grote vreugde. Acht het voor grote vreugde, broeders, wanneer gij in velerlei, niet alleen vele, maar ook velerlei, vele soorten verzoekingen valt, wetende dat de beproeving uws geloofs, want dat is het dus, het is beproeving van het geloof, stond er in Romeinen 5 niet meteen bij, maar hier wel, die verdrukkingen zijn beproevingen van het geloof, wetende dat de beproeving uws geloofs lijdzaamheid werkt. Doch de lijdzaamheid hebben een volmaakt werk. En wat wij onder dat volmaakt werk zouden verstaan, dat staat gewoon in Romeinen 5. De lijdzaamheid bewerkt bevinding en de bevinding bewerkt hoop en de hoop beschaamt niet. Dat is het volmaakte werk van de lijdzaamheid. Heb je dat? De leidzaamheid werkt dus van alles uit. Maar verdrukking werkt leidzaamheid. Dat zegt Paulus in Romeinen 5. Dat zegt Jacobus in Jacobus 1 vers 2. En Paulus gaat stap voor stap even langzaam verder. Leidzaamheid, bevinding, hoop. Maar Jacobus zegt gewoon... De leidzaamheid hebben een volmaakt werk... opdat gij moogt volmaakt zijn. Maar volmaakt zijn wil zeggen volwassen zijn. Het heeft dus alles van doen met die geestelijke groei... die dus voortkomt uit verdrukking. Maar zoals gezegd, dat is bij de natuurlijke mens ook zo. Als een mens nooit verdrukking ondergaat, dan wordt hij nooit volwassen. En dus opdat gij volwassen mocht zijn. En geheel oprecht. In geen ding gebrekkelijk. En daarna... lijkt het meteen een sprong te zijn die Jacobus maakt, maar dat valt wel mee. Hij zegt namelijk meteen, en indien iemand van uw wijsheid ontbreekt, dat hij ze van God begeren, die een ieder mildelijk geeft en niet verwijt, en zij, want wijsheid is vrouwelijk, zij zal hem gegeven worden. En die twee dingen horen bij elkaar. Want die wijsheid heeft men nodig daar waar die verdrukking is. Men heeft wijsheid nodig om die verdrukking te kunnen doorstaan. Maar het punt is gewoon, het gaat niet om de verdrukking, het gaat om de wijsheid. En pas als men verdrukt wordt, heeft men wijsheid nodig. Ik persoonlijk, maar ik ga het niet uitleggen, ik weet nog heel precies in welke omstandigheden ik voor het eerst bewust... gebeden heb aan de Heer, zeg, Heer, geef u mij wijsheid. Nee, dat is lang geleden, broeder. Ja, heel lang geleden, kan ik er langzamerhand voor zeggen. Maar ik weet nog precies wanneer het was. In de verdrukking namelijk, als je niet meer weet wat je moet. En de vraag om wijsheid, die krijg je ook. Maar merkwaardigerwijs, die wijsheid zit toch wat anders in elkaar. Die is niet meteen gericht op dat men met die verdrukking weet om te gaan... maar het is op andere dingen gericht. Het is gericht inderdaad op onze... geestelijke groei. Dat is waar het over gaat. Want hoe die wijsheid eruit moet zien... ja, dat weten wij niet. Ja, en dan vraag je om wijsheid... en dan ziet het er anders uit dan je waarschijnlijk vermoed had. Zo is het mij in ieder geval gegaan. Ik kwam heel ergens anders terecht. Enzovoorts. Daarom zeg ik ook wel eens... sommigen begrijpen dat niet, maar ik blijf het maar gewoon herhalen. Daarom zeg ik ook dikwijls... dat het wellicht niet al te verstandig is om al te gericht te bidden... en te zeggen, heer, wil u dit doen en wil u dat doen? Oh ja, en als u nou toch, wil u dan ook zus en zo? Want het probleem daarbij is dat wij dan op hetzelfde moment bezig zijn... zelf een oplossing te zoeken, een uitweg te vinden, een route te bepalen enzovoorts. En dat is nou juist wat we niet zouden doen. Hij zou route bepalen... En wellicht geeft hij die gewoon door op een gegeven moment maar aan één kant een opening te geven. Dan kun je alleen maar daardoor. Maar die heb je dan niet zelf uitgedacht waar die opening moet wezen. Hij maakt hem. En om een even eenvoudig voorbeeld aan te halen. De apostel Paulus ging die kant op, maar er kwam niks van terecht. Naar de andere kant lukte ook niet. Toen ging hij maar daar naartoe. En toen kwam hij in Troas. En daarna kreeg hij een visioen of een droom dat hij zou oversteken naar Macedonië, naar Filippi dus in de praktijk, enzovoorts. Dus kon hij daarheen, kon hij hierheen, kon hij daarheen. En hij zei niet, de duivel heeft ons verhinderd. Hij zei wel bij gelegenheid, de geest heeft ons verhinderd. Leuk is dat, hè? Want wij denken wel eens, als wij onze route niet kunnen afleggen die we ons voorgenomen hadden, dat het de duivel is die ons tegenhoudt, dan kan het zo goed de Heer zijn, hoor. Dat weet je maar niet. Dat weet je niet echt. Nou, sterker nog, dat hoef je niet te weten. Nou goed. De Heer zou daar wel in voorzien. Zo gaat dat. En dus verdrukking. Als er namelijk geen verdrukking is, is er ook geen noodzaak om de Heer om wijsheid te bidden. Waar zou je die voor nodig hebben, als het je voor de wind gaat? Toch? Nou, dat is ongeveer, het is wat ruw gezegd zo, maar ik weet ook nooit hoe ik dat beter moet zeggen, maar dat is ongeveer hoe het werkt. En daarom horen deze dingen bij elkaar. Acht het voor grote vreugde, mijn broeders, wanneer gij in velerlei verzoekingen valt. Want dan staat men open voor de wijsheid Gods. En voor de waarheid. En daar wordt men doorgebouwd. Daardoor ontvangt men kracht. Enzovoort. Weet men ineens weer wat de dingen, wat de werkelijk belangrijke dingen in het leven zijn en welke weer niet. Enzovoorts. En dat is waar het om gaat. En daarna wijs ik nog op een merkwaardig verschijnsel, omdat ik dit schriftgedeelte nu toch voor me heb liggen. Er staat namelijk, acht het voor grote vreugde wanneer gij in velerlei verzoekingen valt. Maar merkwaardigerwijze staat er dan meteen achteraan, wetende dat de beproeving, en dan wordt het woord verzoeking kennelijk vervangen door beproeving. Heb je dat? En dat herhaalt zich, want een paar versen verder, in, even kijken, vers 13 staat, die bedoel ik geloof ik niet, vers 12. Zalig is de man die verzoeking verdraagt, want als hij beproeft. Verzocht zal het normale woord geweest zijn nu. Maar er staat, als hij beproefd zal geweest zijn, zal hij de kroon des levens ontvangen. En het verschil tussen beproeving en verzoeking is weliswaar niet groot. Maar er is een heel belangrijk onderscheid. In de praktijk is het hetzelfde namelijk. Maar verzoeking heeft een negatief doel. En beproeving heeft een positief doel. Dan kijk ik rond of u dat begrijpt, maar... Ja. Hè? Verzoeking is negatief. Maar beproeving is positief. Wij hadden het laatste bedrijf waar ik ooit gewerkt heb, was een afdeling beproeving, inderdaad. En de meeste onderdelen die er ooit weer vandaan kwamen, waren rijp voor de schroot, overigens. Hè? En het was echt niet de verschrotting, of hoe heet zoiets. Dat was het niet, het was beproeving. Dat heeft met testen te maken. Met als doel de dingen beter te maken, enzovoorts. Dat is beproeving. Beproeven heeft ook iets te maken met bewijzen. Testen. En verbeteren. En dus opvoeding. Die geen zaak van vreugde schijnt te zijn, zegt Hebreeën 12. Maar daarna geeft zij van zich een vreedzame vrucht der gerechtigheid. Het gaat daar over opvoeding tot zoonschap, hoor, in Hebreeën 12. Dat is echt het onderwerp daar. Maar let op dat wat verzoeking is en wellicht van de duivel komt, of van ons eigen vlees, want dat staat hier verderop in deze verse, en dus volstrekt negatief is, want komt door de zonde enzovoorts. Meestal die van onszelf, soms ook van die van anderen. Maar dat wat dus negatief is, wordt van Gods wegen positief toegepast. En dan heet het ineens niet meer verzoeking, het heet beproeving. En dan wordt het positief. En daarom heet het de beproeving uws geloofs. En dat zei ik, dus ook noodzakelijk om dat geloof te bouwen, om het sterker te maken enzovoorts. En die verandering van verzoeking in beproeving, de verandering van het woord zal ik maar zeggen, dat is precies wat Romeinen 8 zegt, God doet alle dingen medewerken ten goede. En zelfs het werk van de duivel wordt door hem ten goede gebruikt in degene, en ten behoeve van degene die hem liefhebben, dat wil zeggen degene die hem dienen. Heb je dat? Dus als u last hebt van de duivel, geeft niks, God gebruikt het ten goede. Leid ons niet in verzoeking, maar verlost ons van de boze. En dat doet hij ook inderdaad. En hij gebruikt zelfs het werk van de tegenstander positief, en daar gaat het maar om. En dat zouden wij ons realiseren. Dan hoef ik niet altijd te zoeken naar wat de duivel nu weer overhoop haalt. Maakt niks uit wie het overhoop haalt en waar het vandaan komt. God gebruikt het ten goede. Daarna Als ik in dit onderwerp terechtkom, weet ik ook nooit precies waar ik allemaal uitkom. Maar daarna wil ik toch van de gelegenheid gebruik maken om er nog maar eens wat bij te zeggen. De uitdrukking, maar die komen we nog ooit tegen als we tijd hebben in Romeinen 8. De uitdrukking dat God alle dingen doet, medewerken ten goede, betekent dat hij dus de slechte dingen doet medewerken ten goede. Want dat hij de goede dingen doet medewerken ten goede, ja, dat is gewoon wartaal. Dat begrijp je toch? Dat is ja, hoezo? Het goede leidt altijd ten goede, niet of iemand het gebruikt ten goede.
Gelukkig maar, want ik heb altijd het idee, met beproevingen, dat je gefaald hebt.
Nee, het is, ja, goed, het is als oefening bestemd. Maar wat ik probeer te zeggen is dit. Er staat dus dat God alle dingen, dus het slechte, doet medewerken ten goede. Maar dat wil niet zeggen dat hij het slechte dat hij ten goede gebruikt ook veroorzaakt. En dan zal ik het nog sterker zeggen, want daar wil ik naartoe. Sommige mensen hebben het idee van als er wat misgaat in hun leven, dan zeggen ze nou ja, de Heer zal er wel een doel mee hebben. En dan dat kun je zo zeggen, maar ik heb de indruk gekregen, dat is voorzichtig uitgedrukt, dat men het heel anders bedoelt. Dat men bedoelt dat God het teweeg gebracht heeft voor een bepaald doel. Maar dat is niet zo. Nou, misschien wel, maar in het algemeen, de Bijbel leert dat gewoon niet. De Bijbel leert dat wat het ook is, hij zou het gebruiken ten goede. Maar dat wil niet zeggen dat hij het veroorzaakt heeft. Integendeel zelfs. De uitdrukking, hij doet alle dingen medewerken ten goede, leert juist dat juist die dingen die hij niet veroorzaakt heeft, door hem wel gebruikt worden ten goede. En als we dan zeggen, God zal er wel een doel mee hebben, ik denk dat je die uitdrukking dan beter kunt weglaten en moet zeggen, de Heer zal het ten goede gebruiken. Want de idee dat God er een goed doel mee heeft, suggereert op zijn minst, en velen geloven dat ook, dat God het veroorzaakt heeft. En de volgende conclusie is dan dat God kennelijk alle dingen in ons leven veroorzaakt. En dat wij dus geen eigen verantwoordelijkheid eigenlijk meer hebben. Dat wil zeggen, hij bepaalt welke weg wij moeten gaan van moment tot moment. En zo is dat niet. Wij zouden de loopbaan des geloofs lopen, dat is waar. Maar waar het ons praktische leven betreft, dragen wij zelf de verantwoordelijkheid voor onze wandel, voor ons doen en laten, enzovoort. En niet van tevoren vragen, ja, nou weet ik niet waar ik naartoe moet, welke kant wil de Heer mij op hebben? De Heer wil u geen kant op hebben, u moet zelf uw beslissing nemen. Als je een volwassen gelovige bent, moet je zelf een beslissing nemen. En dat moet je ook doen. En al is het dan misschien niet een goede geweest, dat maakt niet uit, je neemt de beslissing naar eer en geweten. En dan niet je afvragen, maar je gaat misschien toch van de Heer die andere kant op moeten gaan. Nee, de Bijbel leert, ook als je de verkeerde beslissing neemt, maar je neemt hem naar eer en geweten, zal hij hem gebruiken ten goede. En dat is een heel andere wijze van leven, waarbij wij niet de verantwoordelijkheid afschuiven op de Heer. Van de Heer heeft het nou helemaal zo geleid, dus hier ben ik. Of de Heer het zo geleid, is me zeer de vraag. Meestal niet, denk ik. Toch? Nee, ik heb hiervoor gekozen en daarom hier ben ik. Want zo zit het hoor. Dat kan trouwens niet anders. Hoe zouden wij delen in de heerschappij van Christus als wij niet de verantwoordelijkheid kunnen dragen, nog niet eens over ons eigen leven? Wij moeten zelf onze beslissingen nemen. En als je dat kunt, dan ben je volwassen. En als je de consequenties van je beslissingen aanvaardt, wat het je ook kost, dan ben je volwassen. Naar de oude mens is dat zo en naar de wedergeboren mens is dat precies hetzelfde zo. En wij hebben als kinderen Gods hebben de verantwoordelijkheid om naar eer en geweten onze weg door het leven te gaan. Maar we hebben daarbij de zekerheid dat wat het druk is, als wij oprecht tegenover hem zijn en dus hem lief hebben, namelijk hem dienen, dan zal hij alle dingen doen medewerken ten goede, wat het ook is. En of het dan verkeerde beslissingen waren of niet, als je ze toch naar eer en geweten neemt, kunnen ze nooit verkeerd zijn. En in ons geval, ze kunnen ons ook nooit bij een verkeerd punt uiteindelijk brengen. Hij zou het gebruiken ten goede voor onze opvoeding. Dat is waar het om gaat. Nou goed, wij komen er later wel op terug, want u komt echt aan de orde in volgende hoofdstukken nog. Maar het is met het goed tot ons doordringt dat die verdrukkingen noodzakelijk zijn voor onze groei. Dat zegt Paulus hier en Jacobus zegt op een andere plaats. 1 Petrus had ik ook nog in gedachten, maar ik laat hem nu maar liggen. Daar staat ook, daar gaat het ook over de beproeving, uw geloofs. Dat dat veel kostelijker is dan goud enzovoorts. Hè? Dat moet namelijk gebeuren, want geloof is niks als het in de praktijk niks betekent. Wij zouden namelijk juist in de verdrukkingen ons vertrouwen stellen op de Heer. En het vertrouwen is niet dat we in de hemel komen, want dat weten we sowieso. Het vertrouwen is dat hij het zal gebruiken ten goede. Hoe dan ook. Nou goed, dat is trouwens op zich een bekende waarheid, maar ik denk dat die soms wat te ver opzij gehouden wordt, hè. Zo van, nou ja, ons is ondanks of zijns ondanks heeft de Heer het toch gebruikt, enzovoort. Ja, ja, ja. Zo is het altijd namelijk. En wij zouden oprecht zijn tegenover de Heer. En inderdaad de volle verantwoordelijkheid dragen voor ons eigen leven. Als we dat niet doen, kunnen we ook geen heerlijkheid ontvangen of loon. Toch? Nou goed. Dan nu weer terug naar dit schriftgedeelte. De hoop beschaamt niet, de hoop wordt daardoor gewekt, hè. De hoop beschaamt niet, omdat de liefde Gods in onze harten uitgestort is door de Heilige Geest die ons is gegeven. Want Christus is te zijner tijd voor ons goddelozen gestorven. Vers 9, veel meer dan, nu wij gerechtvaardigd zijn door zijn bloed, zullen wij logischerwijze behouden worden van de toorn, de tegenwoordige toorn, de toekomende uiteraard ook. Het is nou niet het eerste vers wat ik zou citeren om aan te tonen dat de gemeente niet door de grote verdrukking gaat, maar het is er wel een. We zouden behouden worden van de toorn. Nu en in de toekomst, uiteraard. En dus ontrukt worden aan de duisternis van de wereld, aan de onwetendheid. Die term wordt bij gelegenheid ook nogal een paar keer gebruikt. We zullen geplaatst worden in het licht en dat niet alleen, wij zullen zelfs wandelen in het licht. Opdat gij geheel oprecht moogt zijn, te midden van een krom en verdraaid geslacht. Dat was weer Filippenzen. Die brief over die leidzaamheid en over dat goede werk wat God in ons begonnen is. Nou goed. En ik sla vers 9 verder even over. Vers 10 dan. Want, er komt hetzelfde verhaal nog een keer. Want, indien wij vijanden zijnde met God verzoend zijn, door de dood zijn zoons, kom ik later op terug. Indien wij vijanden zijnde met God verzoend zijn, veel meer zullen wij verzoend zijnde behouden worden. Net als aan het eind van vers 9, van de toorn dus, behouden worden door zijn leven. Niet door dood, maar door zijn leven. Als men dus vraagt, wat betekent de Heer voor je, moet je niet zeggen, hij is voor mij gestorven. Moet je zeggen, hij leeft voor mij. Toch? Dat is wat het praktisch betekent voor ons. Hij leeft voor mij. Niet, hij leeft, dat is wel zo, maar zelfs dat heeft weinig betekenis natuurlijk. Het kan wel zijn dat hij leeft, maar als er geen verbinding is, geen connectie is, geen gemeenschap is, ja, dan betekent het niks. Toch? Geen praktisch nut of praktische betekenis. Nee, hij leeft voor mij. En andersom, wij zouden goden leven. Wij zijn goden levend gemaakt, enzovoorts. Precies hetzelfde verhaal gaat om de relatie die er daarna is. Maar hier staat dus twee keer achter elkaar hetzelfde. Samengevat in vers 10. Indien wij vijanden zijnde, goddeloze, krachteloze zondaren, met God verzoend zijn door de dood zijn zoons, veel meer, met dezelfde term als aan het begin van vers 9, veel meer zullen wij behouden zijnde, behouden worden, of zullen wij verzoend zijnde, behouden worden, nu dus, door zijn leven. Dan zegt u natuurlijk, maar wij zijn toch al behouden, hoe moeten we dan behouden worden? En dan moet ik weer terug naar Jacobus. Oh, nou goed, of naar een andere brief. De gedachte is namelijk dat behoudenis niet alleen van doen heeft met de wedergeboorte als zodanig, maar net zo goed met het praktische leven nu. Sterker nog, het gaat om drie fasen feitelijk. De Bijbel maakt onderscheid tussen zaligheid naar de geest, zaligheid naar de ziel en zaligheid naar het lichaam. Eventueel zaligheid te vervangen door behoudenis, dat kan, het zijn gewone synoniemen. Behoudenis van de geest, behoudenis van de ziel en behoudenis van het lichaam. En als wij zeggen dat wij behouden zijn, bedoelen wij gewoonlijk naar de geest. Maar daarna komen er nog twee. Je kunt ze ook samenvatten, natuurlijk. Dan heet het bij elkaar ook gewoon zaligheid, behoudenis, verlossing. Dat is waar. We gaan in drie fasen, naar geest, ziel en lichaam. Naar de geest is het gebeurd, voor zover wij gelovigen zijn en dus wedergeboren zijn. We hebben namelijk de geest ontvangen, dan wel wij zijn uit de geest geboren. Dus naar de geest. De onzienlijke mens. Daarna hebben we van doen met de ziel. En naar de ziel zijn wij niet behouden. Naar de ziel worden wij behouden. Was de bedoeling. Want de ziel is de praktische levenswandel van de mens. Bestaat dus uit zijn doen en laten. En in hoge mate uit wat hij zoal gedaan en gelaten heeft inmiddels. Hangt er vanaf waar je bent, broeder. Ja, dat bouwt zich op. Want wie een mens in de praktijk is, ja, dat wordt bepaald, is bepaald door zijn doen en laten. Dat is de ziel, de wandel, heet dat gewoon. Dat is tamelijk ongrijpbaar, zeg ik altijd. En toch is het aan de andere kant zeer concreet. Dat is de ziel, dat is nu, de wandel. Wij zouden behouden worden naar de ziel, dan wel zalig worden naar de wandel. En daarna, de derde fase is die van het lichaam. Maar daar kunnen we hier verder niks aan doen. Want de lichamelijke zaligheid, verlossing, behoudenis, of hoe ik me heten mag, vindt in principe plaats bij de opname van de gemeente. Want dan zouden wij een nieuw lichaam ontvangen. En daarom verwachten wij uit de hemel de zaligmaker die ons vernederd lichaam veranderen zal. Zalig zal maken dus. Dat komt pas in de toekomst. In onze dagen als gelovigen hier in het vlees gaat het om de zaligheid der ziel. In dat verband lees ik dus toch Hebreeën 10 even. Het laatste vers, de laatste versen. Nou, het laatste vers dan. Van vers 39 dan, Hebreeën 10. Wij zijn niet van, dat wil zeggen wij behoren niet tot. Wij zijn niet van degene die zich onttrekken van het leven uit geloof. En het lopen van de loopbaan. Wij zijn niet van degene die zich onttrekken ten verderve. Maar wij zijn van degene die geloven tot behouding der ziel. Want sinds wij naar de geest behouden zijn geworden en dus gerechtvaardigd zijn, wij dan gerechtvaardigd zijn, sinds dat zo is, zouden wij als rechtvaardigen, vers 38, zouden wij als rechtvaardigen uit het geloof leven. En wij zouden ons daar niet aan onttrekken ten verderve. Ter verderf van de ziel namelijk. Maar wij zouden geloven, en dus als rechtvaardigen uit het geloof leven in de praktijk, wij zouden geloven tot behouding der ziel. De bedoeling is namelijk dat ons leven in de praktijk een verlost leven is. Een leven dat ook in de praktijk onttrokken is aan de duisternis, de heerschappij der duisternis, de macht der duisternis, kortom ook aan de duivel, en dienstbaar gemaakt is in de praktijk aan de Heer en aan de rechtvaardigheid, zoals het in Romeinen 6 genoemd wordt. Want dat is de bedoeling. Dat we als kinderen Gods leven. En niet de zonde dienen, niet de wet dienen, niet de overste deze wereld dienen. Maar de Heer dienen. En dat is redding, verlossing, behoudenis van de ziel. Nou goed, daarna noem ik u nog zo'n tekst, want ik was toch in Jacobus. Dan ben ik dan nu weer even terug. Jacobus 1. Leuk, hè? Ik zit in Romeinen 5, maar... Jacobus 1 vertelt precies hetzelfde. Daar staat in Jacobus 1, vers 18... Naar zijn wil... heeft hij ons gebaard, in de zin van wedergebaard uiteraard, doen wedergeboren worden, heeft hij ons gebaard door het woord der waarheid, want daaruit zijn we wedergeboren, maar dat is 1 Petrus 1. Naar zijn wil heeft hij ons gebaard door het woord der waarheid, de evangelie, opdat wij zouden zijn, en als gewoon doorstrepen, ga niet om een vergelijking, het is gewoon zo. Opdat wij zouden zijn eerstelingen, eerstgeborenen, eerste vruchten van de oogst eigenlijk letterlijk. Opdat wij zouden zijn eerstelingen, zijn er schepselen, in verband met de nieuwe schepping dus uiteraard. En daarna staat er, zo dan, om die reden, mijn geliefde broeders, en ieder mens zij ras om te horen, naar het woord van God namelijk. Dat woord waaruit wij gebaat zijn en waardoor wij leven hebben ontvangen. Ras om te horen en traag om het tegenovergestelde te doen, te spreken. Want spreken, ik weet dat het in de Bijbel staat, ja, traag om te spreken. En ik weet dat ik altijd in een hoog tempo spreek, maar vooruit. Maar ik hoop altijd dat het de woorden God zijn. Maar traag om te spreken, dat spreken duidt op het spreken van de mens. En dus is het al gauw het tegenspreken van het woord Gods. Men zou dus snel zijn, ras, om te horen naar het woord Gods... en traag om zijn eigen woorden daar tegenover te stellen. Dat is het idee. Dus men zou zijn ras om te horen, traag om te spreken en traag tot toorn. Want de toorn des mans werkt Gods gerechtigheid niet, daar ga ik aan voorbij. En dan vers 21, daarom... afgelegd hebbende alle vuiligheid en overvloed van boosheid, zoals het met de natuurlijke mensen nou eenmaal gesteld is, ontvangt, let op dat het gezegd wordt tot wedergeboren mensen, want dat stond in vers 18, ontvangt, gij die wedergeboren zijt, ontvangt met zachtmoedigheid, een zacht gemoed, dat is een ontvankelijk hart in de praktijk, ontvangt het woord dat in u geplant wordt. Het woord is namelijk leven. En vandaar geplant. Een plant is naar Bijbelse maatstaf een levend organisme. Ontvang met zachtmoedigheid het woord dat in u geplant wordt. Het welk uw zielen kan. En zo. Maar kan zalig maken. Of dat ook gebeurt is maar de vraag. Maar als de bedoeling is dat onze zielen zalig gemaakt worden. Dan moeten we eerst wedergeboren zijn. En vervolgens moeten wij met zachtmoedigheid het woord in ons laten planten. Want dat kan onze zielen zalig maken. Of het dat ook daadwerkelijk doet, heeft van doen met of we ons ook inderdaad met heel ons wezen aan dat woord onderwerpen. Want je kan natuurlijk ook nog dat woord ontvangen en er verder niks mee doen en er niet uit leven. Helaas, dat schijnt ook een mogelijkheid te zijn. Komt niet zoveel voor, denk ik, eerlijk gezegd. Want ik heb de indruk dat als men niet uit dat woord en in dat licht wil leven... dat de Heer dan ook dat woord niet in ons harten meer plant. Hè? Waarom zou hij ook? Men moet geen palen voor de zwijnen werpen, zei hij zelf. Ja, zo is dat. Maar het enige wat ons, dat is de gedachte, het enige wat onze zielen kan zalig maken... wat in de praktijk ons leven kan veranderen... en dus dienstbaar maken aan de gerechtigheid in plaats van aan de ongerechtigheid... dat is het inwonende woord Gods. En daarom zijn we hier vanavond dus ook. Want ons leven zou uitwerking zijn van het woord dat in ons geplant wordt. Maar let op dat hier gesproken wordt over zaligheid van de ziel... tot degene die wedergeboren zijn. Dus ze zijn zalig naar de geest, maar nou de ziel nog. En in dat licht is de vraag, maar ik weet niet of je het hier wel eens aangehaald hebt. Kijk, ik moet nodig stoppen, dus ik ga toch niet meer terug naar Romeinen 5. Maar in dat verband is de vraag in vers 14 van hoofdstuk 2 dus helemaal niet zo moeilijk te verklaren. Per traditie wordt het beschouwd als een zeer moeilijke en bovendien als in strijd met wat de Romeinenbrief leert. Maar het is echt niet waar, het is volstrekt identiek. Maar het gaat over wat anders. Er staat namelijk in Jacobus 2 vers 14... Wat nuttigheid is het, mijn broeders, indien iemand zegt dat hij geloof heeft en hij heeft de werken niet, kan dat geloof hem zalig maken? En volgens Luther zei Paulus, ja, dat geloof kan hem zalig maken, want een mens wordt zalig uit geloof en zonder de werken, Romeinen 3. En sindsdien wordt Jacobus beschouwd als in strijd met Paulus. En Luther ging zover, die zei, die brief hoort helemaal in de Bijbel niet thuis. Dat is typisch een Joodse lering, dat heeft met christendom niks van doen. Maar Luther had ongelijk. Was de draad kwijt, omdat hij het verschil niet kende. Niet dat ik het hem kwalijk neem, maar ik mag het toch wel zeggen. Hè? We zullen het er later nog wel eens over hebben samen, hè? Hoezo leidzaamheid en passie? Hij zei, hier sta ik, ik kan niet anders. Het is geen kwestie van willen, het was een kwestie van het niet anders kunnen. Het woord had hem gegrepen, daar stond hij voor het hekje op de Rijksdag in Worms. Toch? Nou ja, goed. Maar Luther dacht dat het ging over de zaligheid van de geest. Maar Jacobus had echt gezegd, maar het was een hoofdstuk eerder, het gaat over de zaligheid van de ziel. Indien iemand geloof heeft zonder werken, dat geloof kan hem zalig maken naar de geest. Maar Jacobus zegt, gaat het nu vervolgens over zaligheid van de ziel. Het inwonende woord zal de mens, kan de mens zalig maken naar de ziel. En hij zegt, nou als iemand dan zegt dat hij geloof heeft en hij doet niks, hij heeft geen werken. Het wordt niet uitgewerkt, komt niks naar buiten. Kan dat hem zalig maken naar de ziel? En het antwoord is nee. Want de ziel bestaat uit werken. Dat zijn de werken, dat is de wandel. En dus is nou het antwoord nee. Alleen het gaat over verschillende dingen. Het een ging over geest en het ander ging over ziel. En het woord is krachtig. Scherpsnijdend, enig. Twee snijden scherp zwaard, want het scheidt van één. Ziel en geest, ja, Hebreeën 4 is geloof ik, hè. Het maakt onderscheid, zijn twee verschillende dingen, inderdaad. En met het eerste zou men geen genoegen nemen. Op grond van het eerste komt men in de hemel. Op grond van tweede zaligheid van de ziel zal men heerlijkheid ontvangen. Een kroon. Stond hier ook, maar dat was weer hoofdstuk 1. Zalig is de man die de verzoeking verdraagt, want als hij beproefd zal geweest zijn, zal hij de kroon des levens ontvangen. En dus ontvangt met zachtmoedigheid het woord dat in u geplant wordt, het welk uw zielen kan zalig maken, en zij daders des woords en niet alleen hoorders, uzelf met valse overleggingen bedriegende. Dat is waar het over gaat. Om de praktische uitwerking van het woord Gods in ons. Als ik het één keer dan nog aan het eind van de avond samenvattend mag zeggen. Het werk van Christus aan ons en in ons bestaat daaruit dat hij zijn woord in onze harten plant. En om hem die gelegenheid te geven, zijn wij vanavond bij elkaar en openen we dat woord. Lezen we het, overdenken we het, vergelijken we het. En hij zal zijn woord in onze harten planten. Ja, of dacht u dat ik dat moest doen? Nee, daar zou ik niet eens aan beginnen. Maar de Heer doet dat, is de bedoeling. En dat doet hij, opdat wij inderdaad zalig zouden worden naar de ziel. Omdat ons eigen zal worden, deel van ons wezen, ook van ons praktische wezen en leven, dat is de ziel, zodat we inderdaad daaruit wandelen, dat is het hele idee. En daar gaat het hier over, want daarna komen wij een halve bladzijde verder in Romeinen 6, en dan gaat het over de vraag, ja, hoe gaat het leven nou verder? Blijven we de zonde dienen of de gerechtigheid? Dienen we de wet of de genade? Leven we uit de wet of uit de genade? Enzovoorts. Dat zijn praktische zaken. Nou goed. En maar dat is het actieve werk van de Heer aan ons en in ons. Opdat inderdaad zijn woord en daarmee zijn leven in ons gestalte zou krijgen. Of om dan toch Filippenzen maar weer voor de zoveelste keer aan te halen uit het hoofd. De bedoeling is dat wij hem zouden kennen. Dat we menselijke wijsheid, dus toch dwaasheid, schade en drek zouden achten op dat wij Christus zouden winnen. En in hem zouden bevonden worden, niet hebbende onze eigen rechtvaardigheid die uit de wet zou zijn. Maar zijn rechtvaardigheid uit het geloof enzovoorts. Opdat ik hem kenne en de kracht van zijn opstanding. En daar zouden wij ons leven lang hier op aarde naar jagen. Was de bedoeling. Tot zaligheid van de ziel en om heerlijkheid van hem te ontvangen. En dat kunnen we rustig doen, want God heeft ons daartoe bekwaam gemaakt. En die wandel die van ons verwacht wordt, zou gerealiseerd worden door zijn kracht. Zijn kracht die in ons werkt. Van nature kunnen wij dat niet. Maar dat is wat hij aan ons en in ons zou doen. En daarna zeg ik, maar je moet je inderdaad daaraan overgeven. En zeggen van, nou ja, goed, dat kan ik niet, maar ik ben bereid. Hier ben ik, Heer. En doe maar dan. En dan moet hij het dus doen. En dat doet hij ook. Want daartoe is hij aangesteld. Dat is zijn werk. Dat is ook feitelijk het hoge priestelijke werk van Christus. Eigenlijk, want het werk van de hoge priester is het bekendmaken van het woord Gods. Nou, dat is wat hij aan ons doet. En daardoor worden wij gereinigd naar het geweten. Daardoor ontvangen wij kracht. Daardoor worden wij gebouwd in het geloof. Daardoor zouden wij hem dienen. En dus inderdaad uit het geloof leven. En dus behouden worden naar de ziel. En dat zou de wens moeten zijn dus van elke gelovige. Goed, daar zullen we het bij laten. Om volgende keer stil te staan bij die termen door de dood en verzoend zijnde en gerechtvaardigd door zijn bloed. Ik heb ze expres overgeslagen om te laten zien dat de betekenis van het schriftgedeelte absoluut niet onduidelijk is. En dat daarna die uitdrukkingen die er tussendoor staan ook volstrekt geen probleem hoeven op te leveren. Maar daarover hebben wij het de volgende keer.